Welkom bij Aanjagers, de podcast voor mensen die durven te veranderen. Elke aflevering spreek ik, Bob Snoeren, samen met Patrick Willer, uiteenlopende aanjagers, ondernemers en thoughtleaders. In deze aflevering spreken we met Martijn Aslander. Martijn is al meer dan 10 jaar een van de meest ervaren sprekers op het gebied van de netwerk- en informatiesamenleving. Hij is een echte verbinder van mensen en techniek. En we spreken hem over zijn nieuwste thema's, digitale fitheid en persoonlijk kennismanagement.
Hallo, lieve luisteraar. Wat fantastisch dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Aanjagers. En we duiken er maar meteen weer in, hè Bob?
Ja, we gaan meteen maar van wal.
Ja, ik vond het wel leuk om te beginnen met een ervaring. Wat wel leuk is aan het organiseren van Aanjagers, is dat we met hele leuke mensen in contact komen. En die nemen wel eens een boek voor ons mee. Zo kom je allerlei leuke boeken tegen. En we gaan naar bijeenkomsten, we gaan naar congressen. En zo was ik een aantal weken geleden naar een bijeenkomst in Utrecht. En het was een bijeenkomst dat heet PKM, Persoonlijk Kennis Management. Het was op een maandagavond, donkere avond. En het is ook nog op Hoogkaterijnen. Ja, dan is het daar dus gewoon op maandag, dan kom ik daar nooit. Helemaal leeg. Ik moest zijn bij Seeds to Me. Wist niet precies hoe dat te vinden. Ja, daar kon ik nog net iemand vinden die daar werkte bij de receptie. Oh, daar moet je zijn. En toen kwam ik in een zaaltje terecht. En ja, daar waren inderdaad 20, 30, 40 mensen. Het liep een beetje binnen. En dan ken je het gevoel wel dat je in een ruimte komt. En dan voel je een beetje out of place. Je kent die mensen niet. Maar die mensen kennen elkaar wel. Die komen daar, die weten wat ze daar zoeken. En mensen kwamen daar om te praten over Obsidian. Obsidian is een note-taking app. En die ken ik wel, want we hebben er eerder over gesproken met Deborah Nas.
Zeker.
In seizoen 2. En die heeft ons toen ook geïntroduceerd in zo'n second brain en hoe dat werkt. En ik heb het ook allemaal uitgezocht. Daar ben ik Obsidian ook tegengekomen. Maar wat een leuke sessie was dat. Daar waren zo'n 40 mensen bij elkaar en die hebben de hele avond hebben die kennis gedeeld over wat ze doen binnen die tool met Obsidian. Door gewoon scherm open, laten zien hoe die het doet. Nee, dan moet je met die app integreren. Oh, ik haal informatie daaruit. En dat soort sessies, ja, die zijn gewoon heel erg waardevol om je digitale fitheid te verhogen.
Heb je een voorbeeld daarvan, Patrick, van een tip?
Nou ja, een van de tips, en daar gaan we wel even over spreken met de gast die hier aan tafel zit. En daar kom ik zo wel even op terug, want hij had een heel leuk dingetje wat hij daar deed. Maar die parkeer ik nog heel even, dan kom ik daar zo terug op. Okay. Want ik was daar dus niet voor Obsidian. Ik was daar om kennis te maken met wat Martijn Aslander nou zo'n beetje organiseert. En hij zit hier nu in de studio. Welkom Martijn.
Ja, en wat heel grappig is, je deed de aanname dat al die mensen elkaar kennen. Maar die hebben toevallig 5 minuten eerder dan jij hoi tegen elkaar geroepen.
Ja,
nou dus, je was niet oud, iedereen was out of place, omdat je voor het eerst, het was de eerste keer dat we die lui bij elkaar hadden.
Ja, maar ze kwamen ook, dan
uit heel Nederland, ja.
Toch wel iets anders in, want heel veel mensen kwamen gewoon spontaan naar me toe en een praatje maken. Dus toch een bepaalde bloedgroep of type mensen dan, die meer
nieuwsgierige mensen, die zeggen gewoon eerder hoi.
Ja, nou, je komt ook wel eens op plekken dat je met heel veel mensen in een ruimte zit en dat dan niemand je aanspreekt.
Dat
je
dat organiseren wij dus niet, dat is helemaal niet leuk.
Nee, echt heel erg leuk, complimenten.
Dankjewel.
Ja. Nou, laten we het meteen hebben over PKM. Ik noem nu die term. Het is persoonlijk kennismanagement. Ik heb het eigenlijk via jou leren kennen. Maar vertel, wat is dat nou precies en waarom is dat zo belangrijk?
Nou, die term die is sinds een paar jaar is die aan het vliegen, zeg maar. Veel luisteraars kennen wellicht het woord kennismanagement. Alleen, het hele ideaal achter kennismanagement is dat bijvoorbeeld als iedereen bij Philips weet wat iedereen weet, dan gaat het beter met Philips. De pest alleen is, niemand gaat alles wat hij weet in een systeem stoppen waar hij niet acuut wat aan heeft en wat veel werk kost. En toch zijn we al, dat is een beetje in de middeleeuwen begonnen in de Duitse kloosters, zijn we al eeuwenlang, zijn allerlei denkers, bekende figuren, zelfs Anne Frank, zijn bezig met een vorm van lijstjes, categorisering. Hoe orden ik nou mijn eigen kennis en inzichten? En de manier waarop jij je kennis organiseert, zal heel anders zijn dan die van Bob. Omdat jullie een ander brein hebben, andere interesses hebben. Het resoneert anders. Wat voor hem logisch is, voor jou onlogisch en omgekeerd. En eigenlijk zijn we pas sinds een paar jaar uit wat ik noem het dogma van het document aan het komen. Tot nu toe gebruik van computers draaide eigenlijk rondom staande en liggende A4'tjes. Hè, doc, PDF, XLS en PPT. Die we in mapjes en submapjes gingen stoppen. Dat is eigenlijk de emulatie van de jaren 70 kantooromgeving geweest. Terwijl we fantastisch krachtige spullen hebben. Dus eigenlijk moeten we een stap verder gaan als het gaat over kennis en over computers. We moeten nadenken over informatie, niet over documenten.
Ja.
Nou, Nederlanders zijn, of nou wereldwijd, de kenniswerkers of schermwerkers zijn gemiddeld zo'n 40 dagen per jaar bezig. Hallo, 40 dagen per jaar bezig met compenseren van wat ze vergeten zijn, omdat ze niet hadden vastgelegd, opgeslagen of kunnen terugvinden.
En daarnaast compenseren op wat voor manier? Wat doen ze?
Je hebt ooit iets georganiseerd. Je hebt niet vastgelegd hoe je dat georganiseerd, met wie je dat georganiseerd. Je bent 6 jaar verder. En als je dan nog in 1 seconde of 5 seconden had kunnen terugvinden wat je had georganiseerd en met wie en hoe, dan had je daar acuut van kunnen leren.
Ja.
Dus er zijn zoveel dingen in ons leven, die, boeken die je leest, inzichten die je hebt, een idee dat je hebt. We hebben niet geleerd om al die waardevolle brokjes informatiekapitaal, want dat is het, te vangen, op te slaan, te ordenen en terug te kunnen vinden. En sinds een paar jaar is er een enorme hoeveelheid, een beetje met de opkomst van corona, is er een explosie aan tools. En sommigen hebben echt 100 miljoen gebruikers. Dus het is echt niet een klein niche dingetje of zo. Ja. En die verzamelterm is persoonlijk kennismanagement. En dat gaat over je persoonlijke en je professionele informatiekapitaal. En in organisaties hebben we dat nu toe gescheiden van elkaar. Hè? En heel raar, jouw brein doet geen onderscheid tussen werk of privé. Dus je denkt thuis aan je werk, op je werk denk je aan thuis. Je hebt de hele dag door brokjes informatie komen tot je via allerlei kanalen. En die brokjes informatie ga je niet in een Word-document stoppen of aan jezelf mailen. Dat zijn suboptimale tools of klote tools, zeg maar, voor dat soort situaties.
Ja.
En dit is eigenlijk nieuw terrein. Het is zo spannend en opwindend. Ik kan er echt uren over praten hoe vet het is als je je informatie wel in secondes kan terugvinden. Ja. Ik noem dit eigenlijk het liquide maken van je informatiekapitaal.
En vertel eens wat meer over die tools. We hebben de naam Obsidian net genoemd. Als mensen hier nou niet in thuis zijn, wat voor tools hebben we het dan over? Waar die honderden miljoenen mensen zijn en wat kan je daar dan mee?
Wij zijn tot nu toe, als het gaat om computers, getraind in dingen opslaan in documenten. Die aan elkaar mailen, die in mapjes stoppen. En als het druk wordt, maak je er submapjes van. Dat is ongeveer het hele landschap wat we kennen. Nou, in coronatijd kregen we Miro er een beetje bij. Dat is een familie op zich, dat noemen we Canvas Tools. Apple heeft er eentje, die noemen we Freeform. Ook in aanloop naar de Vision Pro bril die ze maken. Microsoft heeft een versie, die heet Whiteboard. Dus Canvas Tools zijn al hulpmiddelen om anders naar informatie te kijken, overzicht te houden en daar bloedjesnel mee te kunnen spelen. PKM Tools, jouw persoonlijke kennismanagement systeem. Daar zijn er vele van. Er komen ook steeds meer bij. De grote namen op dit moment spelers zijn Notion. Sinds kort ook in het Nederlands beschikbaar. Obsidian. Een klasse op zich. Roam Research is er een. Workflowy. Dat bestaat al veel langer. Dat zijn typische PKM tools. Je hebt ook nog Tana en Logseq en nog wat van. Ja. Maar dat is een beetje nerdachtig. Dit zijn tools die op een veel eigenlijk atomairder niveau naar micronotities kijken die je met elkaar kan verbinden.
Ja. Overigens, voor de luisteraar, jij hebt aangeboden om ook Martijn zit hier gewoon te praten en tegelijkertijd notities te maken voor de show notes. Ja. Dus al deze namen zetten we ook voor de luisteraar. Dan hoef je niet de podcast stop te zetten. Zetten we in de show notes. Alles wat voorbij komt, dan kan je daar ook nog even teruglezen.
Overigens, voor de luisteraars, die kan ik alvast nu noemen. We hebben daar een website voor gemaakt. Persoonlijkkennismanagement.nl. Ja. En daar vind je tools, interviews, alle grote namen. Thiago Forte, Anne-Laure Lecun, die hebben we allemaal al geïnterviewd. En ook mensen als Edjan Fout, binnenkort Mark Tichelaar. Dus iedereen die ook maar een klein beetje met dit onderwerp bezig is, David Allen, hebben we al lang, die kennen we persoonlijk, die hebben we al lang uitgenodigd. Ik heb ook het boek van Thiago Forte naar Nederland gehaald, Building a Second Brain, daar mocht ik de achterflap van maken. Het is nieuw terrein.
Ja.
En we worden eindelijk, krijgen we tools in handen waardoor je een enorme hefboom kan zetten op alle kennis die je al vergaard hebt. En die kun je dan delen met anderen. Ja, en dat is super vet.
Hoe komt het nou dat, ondanks het feit dat die tools superkrachtig zijn, toch maar weinig mensen dit soort tools kennen en dat gebruiken? Je noemt Miro. Nou, dat is voor mij een tool die ik helemaal omarm. Dat is een digitaal whiteboard instrument. Dat hebben we bij Salesforce nog moeten introduceren 2 jaar geleden om dat te gaan gebruiken. Als mensen iets willen uitleggen, dan is al jarenlang een whiteboard een fantastische manier om dat te doen. Hè? Als mensen echt iets willen visualiseren, dan lopen ze naar een whiteboard, dan maken ze een paar tekeningen en zo kan je eigenlijk nog veel beter een boodschap overbrengen dan dat je met PowerPoint of wat voor manier dan ook kan. Nou, dan heb je daar een digitale versie van. Maar er zijn nog maar heel weinig mensen die dat nog omarmen. Je hoort dat heel weinig in het straatbeeld, zal ik maar zeggen.
Onbekend maakt onbemind. Er is heel veel digischaamte op de werkvloer over mensen die zich schamen over dat ze niet met digitale middelen kunnen omgaan. Die denken, oh, weer wat nieuws, daar heb ik morgen geen zin in. Er is het Dunning-Kruger effect, hè? Dat mensen heel zelfverzekerd zijn over wat ze aan het doen zijn, terwijl ze eigenlijk geen zak van begrijpen. Dat heet het Dunning-Kruger effect. Ja. Dat speelt mee. Dan speelt mee dat organisaties denken, goh, we installeren Office 365 en dan is het klaar. Nee, je maakt het erger, want die tools zijn helemaal niet geschikt voor deze tijd. Die hadden we al lang moeten afschaffen. En ja, dan heb je altijd iemand van de afdeling IT, die roept dan drie woorden, AVG, Privacy, Security. En dan denkt de manager, oh, dat is ingewikkeld, laat maar zitten.
Ja.
Dus dat is de reden waarom dit zo lang geduurd heeft bij Salesforce, voordat ze Miro snapte. Ik zie Miro overigens niet als een whiteboard, maar als een oneindig bureau. Misschien ken je die film...
Ja, ook misschien... een oneindig whiteboard ook.
Een oneindig
in
whiteboard,
ja.
Ja. Maar misschien ken je de film Minority Report. Ik zal in de show notes een filmpje ervan van linken.
Ja, die kennen we wel natuurlijk.
Wat je doet...
Die is al een paar keer te sprake.
Nee, maar wat je dus doet is... Je gooit op je bureau of op je wand... Gooi je foto's, screenshots, clippings... kort webfragmentje, een audiofragment... met je pen een paar losse aantekeningen. Je plakt er wat geeltjes op. En dan oneindig groot... Dus ja. Je kunt mindmaps maken van 9 bij 9 meter die rijk zijn qua content.
Ja.
Dit soort tools doen een beroep op ons ruimtelijk visuele geheugen. Het gekke van die stomme computers, want ik vind computers echt stom, is dat die ons dwingen om met onze prefrontale cortex te werken. Die kost heel veel, ons brein kost heel veel energie. Een kwart van alle energie die jij dagelijks verstookt, verstook je met je brein. Nou, die prefrontale cortex voor in je hoofd, die kan 7 tot 9 items tegelijkertijd bevatten. Of clusters van items. Dat is je werkgeheugen. Dus het is eigenlijk het RAM-geheugen van je brein.
Ja.
En bij computers kun je het RAM-geheugen uitbreiden. Maar bij mensen kan dat nog niet. Het duurt nog zeker 15 jaar. En de pest is, wij kunnen dus ongeveer 9 dingen in ons werkgeheugen bevatten, max. Dus als je computers aan het gebruiken bent, dan ben je heel vooral bezig met die prefrontale cortex. En dat kost je heel veel energie. Maar het grootste deel van ons brein is gevormd in het Pleistocene. En toen waren we vooral aan het jagen en het verzamelen. Dus ons ruimtelijk visueel geheugen, dat gebruik maakt van visuele herkenningspunten in het landschap, dat noemen we landmarks.
Mm-hmm.
En van de indeling van het landschap, hoe zit alles ten opzichte van elkaar, dat noemen we een layout. Dus landmarks en layouts zijn concepten waar ons brein miljoenen jaren in getraind is.
Ja.
Die prefrontale cortex die wij zwaar overbelasten, daarom iedereen ook moe aan het eind van de dag, die computer die dwingt ons vooral om die prefrontale cortex te gebruiken. Want als jij mapjes, submapjes en documenten moet interpreteren, heb je geen overzicht. Je moet het allemaal in je werkgeheugen vasthouden. Terwijl als je naar een whiteboard kijkt, een canvas tool, waar je op kan in- en uitzoomen, en daar kun je landmarks in aanmaken, je kunt een layout indelen, die kun je naadloos, real-time kun je die aanpassen, dan heeft je brein een gevoel van overzicht. En ons brein gaat echt veel beter op ruimtelijk visueel geheugen.
Ja.
Dat is ook het grootste stuk van ons brein. En niet per se op die prefrontale cortex.
Dus als jij het over computer hebt, heb je ook de manier hoe we het consumeren via een beeldscherm. Dus als we dat op een 3D manier kunnen waarnemen, dan hebben we er ook veel meer voordeel aan.
Ja, en die 3D-omgeving is dus immersief. Dus die zit overal om je heen in plaats van in een heel klein blikveld.
Ja.
Maar de eerste letter van PKM is persoonlijk.
Ja.
Betekent dat ook dat jouw gedachtegoed, dat het voor mij moeilijker te interpreteren is? Of is het juist makkelijker te delen met anderen?
Nee, waar het om gaat is, we hebben daar een stuk, we hebben een boek geschreven, heet Ons Werkenstuk. En daar hebben we een hoofdstuk gewijd aan wat wij noemen de informatiedoctrine. Mensen hebben domweg nog geen ranglijstje ooit gehad om hun digitale werkgereedschap te kunnen beoordelen op bruikbaarheid. Nou, mijn stelling is, bijna alle digitale werkgereedschap dat wij gebruiken is bedoeld om informatie te hanteren. Oké, als je dat nou afpelt, informatie hanteren, wat betekent dat? Nou, je leest iets, je ziet iets, je denkt iets, je hoort iets.
Mm-hmm.
En op dat moment denk je, dit wil ik misschien wel bewaren. Het resoneert, noemt Thiago Forte. Dit is iets waar ik misschien wat mee kan of moet of wil. Dus eigenlijk, als je dat afpelt, wat ben je aan het doen? En dit gaat de hele dag door, hè? Van wakker worden tot slapen gaan, ben je met al die apparaten bezig. Je wil idealiter wil je informatie kunnen vangen, opslaan, terugvinden, ordenen, herordenen, filteren, sorteren, met elkaar onderling verbinden, delen en publiceren. Dit is wat je met informatie idealiter zou willen doen. En hoe wil je dat doen? altijd overal, dus op een mobiel device. En vooral in een split second. Want als het te lang duurt, dan ga je het niet doen. Als je door deze lens naar ons huidige digitale werkgereedschap kijkt, valt bijna alles af. Als je zo naar het digitale werkgereedschap kijkt dat we elke dag gebruiken, dan vallen dus de meeste tools af. En dan kom je uit in de wereld van PKM-tools. Het mooie is, als ik mijn persoonlijke, zowel mijn privé als mijn professionele informatie snel kan vinden, kan ik me ook sneller delen met jou. Want als ik een brokje informatie heb, dat heeft voor mij een andere lading en betekenis, want ik heb een andere referentiekader dan jij. Maar het kan best zijn dat ik inschat, ja, maar wacht even, dit brokje informatie, dat kan een boekentip zijn, hè, of een stukje tekst uit een boek, of een gedachte. Dat kan in jouw handen een machtig instrument zijn voor iets anders waar jij toevallig mee bezig bent. Dus wat je idealiter doet is, waar we als mensheid misschien naartoe moeten, is dat iedereen dit gaat leren. Dit leer je nergens, zeker niet op school. Wat raar is. Dus je hebt je persoonlijke informatiekapitaal, je persoonlijk kennismanagement, de manier waarop jij met kennis en informatie omgaat. Als je met anderen werkt of je werkt in een team, dan kom je daarna aan het team kennismanagement. En als je dat op orde hebt, kom je pas bij organisatiekennismanagement. En wat hebben we gedaan de afgelopen 15 jaar? We zijn bovenin begonnen. Dus organisaties hebben geprobeerd top-down het kennismanagement voor de organisatie op te dringen aan het individu. Maar het voorziet niet in snel vangen, opslaan, terugvinden en al die dingen die ik net noemde. En er is geen ruimte voor je persoonlijk stuk. Alleen je brengt je persoonlijkheid en jouw eigen filter en jouw hele referentiekader natuurlijk mee naar je werk. Dat is wat jou uniek maakt, waarom je daar werkt. Dus die gekke scheiding tussen persoonlijk en professioneel, die slaat eigenlijk nergens op. Die heeft wel een functie vanuit de organisatie, maar het is eigenlijk niet handig. Nou, er is één club in Nederland die dat fantastisch succesvol gedaan heeft. Die hebben al 10 jaar achter elkaar de FD Gezellen Award gewonnen. En dat is een streng gereguleerd bedrijf, want die leveren voice-over IP-diensten. En dat is het bedrijf Voice in Groningen. En Mark Vletter heeft een boek geschreven over hoe zij communicatie en informatie uit elkaar getrokken hebben. Dit bedrijf werkt zonder e-mail en zonder documenten. En daarom werkt het fantastisch. Ze hebben er een boek over geschreven en heb ik jullie net cadeau gedaan.
Ja, super gaaf. Ik wilde nog wel even terugkomen op wat jij zei over dat persoonlijke aspect. En jij vroeg ook helemaal aan het begin van de podcast naar een voorbeeld. Martijn, die stond op een gegeven moment op het podium en die liet gewoon zijn privé Obsidian Notes allemaal zien. En ik kreeg meteen instantly de behoefte om eigenlijk te zeggen van, joh, laat mij daar eens even een paar uurtjes in grasduinen. Want het lijkt wel of je eigenlijk in iemand zijn brein komt. Het is best wel een privé aangelegenheid om dat ook, om dat ook te doen. Ik denk ook om te delen. Als ik mijn hele persoonlijke notes, als jij zou vragen van, nou, mag ik even al je notes zien? Even over nadenken of ik alles helemaal wel of niet wil delen. Dus je komt een beetje in je inner dialogue bijna terecht ook. En wat een van de dingen die mij opviel, dat is dan het leuke voorbeeld waar je naar vraagt, denk ik nu leuk om het te bespreken. Jij had op een gegeven moment helemaal bovenaan jouw soort welkompage, had jij een randomizer gebouwd. Die had allemaal informatie. Jij krijgt dus, als ik het goed geïnterpreteerd heb, krijg je gewoon, je zoekt wat. En tegelijkertijd kreeg jij ook een soort random artikel uit jouw hele database, Periscope, hele framework naar voren. En dat vond ik zo leuk, want dat kan je een soort van die aha-moment opgeven. Net als dat Apple je zo opeens een foto geeft van een tijd dat je denkt van, oh ja, daar ben ik ook geweest.
Ja, bijna al mijn data is gemetadateerd. Voor de luisteraars, ik heb echt een scheidhekel aan computers en ik wil niet meer dan een halve dag achter een laptop zitten. Maar ik snap wel waar metadata belangrijk zijn en hoef je niet technisch voor te zijn. HTML snap ik al niet eens. Wat zo leuk is, nu ik dit heb ontdekt een aantal jaren terug, ik kan dus alle boeken die ik heb of heb gelezen staan in mijn systeem. Alle mensen die ik ken en heb ontmoet of zou willen ontmoeten staan in dit systeem. Ik kan tegen dit systeem roepen, doe mij even random 50 mensen uit mijn hele database met mensen. En dat levert af, random 50 artikelen of 20 artikelen of random anything. En ik word dus de hele dag geprikkeld met brokjes informatie uit mijn eigen leven en systeem. En als ik dat een paar keer per dag doe, dan kom ik de hele dag situaties tegen waarin ik een paar van die brokjes net toevallig nodig blijkt te hebben. Dus het is een enorm krachtige hulpmiddel om mijn brein te prikkelen. En mijn hele dataset is minder dan 130 MB.
Jij zegt iets heel gaafs daar zo. Hè? Dus je pakt willekeurig iets op en dat blijkt je dan achteraf gezien in die dag nodig te hebben.
Dus elke dag wel een keer raak dat ik denk, oh ja, wacht even. Dus ik ben met een stuk of 80 soorten projecten bezig. Het komt zo vaak voor dat ik denk, oh wacht even, ik ben met een nieuwe documentaire bezig. Oh, maar Pietje kende ik ook nog. Ik was Pietje helemaal vergeten, maar hij kwam er boven bij random.
En is dat dan toeval, denk je?
Ja. Ja, of niet. Je kan de kosmos de schuld geven. Ja, dat vind ik prima. Maar even, daar komen we in deze podcast niet uit.
Om even de filosofische onderwerp aan te snijden.
Nee, maar mijn hele punt is... bijna alles wat ik afgelopen 30 jaar vergaard heb... zit in één systeem. En dus,
van 130 MB, zei je?
Ja. Het is text only. Dus ja, debiel snel. Dus ik kan bloedjes snel. Dus voor mij is van de 10 belangrijkste eigenschappen van digitaal werkgereedschap zijn 1 tot en met 9 zijn snelheid. Wat te lang duurt, ga je niet gebruiken.
Gaat jouw brein nu ook beter functioneren en dus
Kunnen we niet meten.
Je gaat meer werk verzetten.
Mijn slagkracht neemt toe. En mijn mentale ruimte neemt toe. En mijn slagkracht neemt toe.
Want jij noemt hier al zoveel verschillende voorbeelden in één keer. Als je een verhaal vertelt. Dat neem aan dat dat ook te maken heeft met het feit dat je het dus gestructureerd hebt in die tools. Maar dan, als je dat continu ziet, dan heb je dat op een gegeven moment ook op die manier in je hoofd zitten. En dan kan je dus snel, heb je al die referentiepunten, kan je die sneller bijkomen.
Ik kan mijn neurale paden beter trainen. Ja.
Precies. Ja. Dat is 2 woorden waar ik eigenlijk helemaal aan het zoeken was om het zo uit te leggen. Ja, dat gaat super snel bij jou. Dat zie je gewoon gebeuren. En dat is het bewijs dat PKM heel goed werkt.
Voor mij.
Ja. Voor jou. Voor wie werkt het niet? Of welke horden moeten mensen dan over om dat te laten werken voor hen?
Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik organiseer 22 en 23 maart aanstaande, vrijdag en zaterdag, een 2-daagse Europese summit over PKM. Dus de PKM-summit, waarbij we met 100 of 150 man in gesprek gaan hierover. Want het is gewoon echt nieuw terrein. En Anne-Laure Le Cunf, dat is wel een aanrader. Die hebben we ook geïnterviewd in de podcast. Die zal ik delen in de show notes. Die zegt, joh, eigenlijk heb je 3 typologieën die allemaal een ander soort benaderingswijze of tool nodig hebben qua PKM. Je hebt de bibliothecaris, die wel alles netjes in de goede kast hebben staan, alles keurig geordend hebben, want daar gaan ze goed op.
Ja.
Weer een ander is een soort tuinier, dat past bij mij, die gooit allemaal zaad in de grond en die kijkt wat er gebeurt en dan kijkt hij, oh, wat komt naar boven en wat moet op een andere plek in de schaduw staan en wat kun je bij elkaar zien en wat niet. En dat kun je lekker delen, die is lekker aan het tuinieren. En dan heb je ook nog de architect, die denkt echt na over de fundering, al die dingen. En het is niet dat je maar 1 type bent, maar het is wel 1 type wat meer de overhand heeft.
Ja.
En dat is al een mooie manier van, dat zijn allemaal nieuwe ontdekkingen die we gedaan hebben afgelopen 5 jaar in die hele wereldwijde community over, joh, hoe gaan we eigenlijk om met informatie en kennis? En dat is heel grappig. We hebben 40 jaar lang miljarden gestopt in IT en we zijn vergeten na te denken over informatie. Het gesprek over informatie wordt zelden gevoerd. Het gaat altijd over de tools, maar zelden over de informatiekant. Ook op school. Dus ze gaan nu allemaal digitale geletterdheid, staat eindelijk op de radar. En mediawijsheid. Maar informatiegeletterdheid leer je helemaal nergens. En dat komt eerst.
Ja. Terwijl dat we, je zou je kunnen afvragen of dat we natuurlijk met de komst van AVG of GDPR, dat je het wil noemen, dat juist ging over die informatie.
Nee, dat gaat over de spelregels van informatie. Maar dat gaat nog steeds niet over wat handig is aan informatie. En daarbij komt, hebben we aangetoond, in organisaties om 7-8% van de informatie te beveiligen, want dat moet, zetten we 100% van de informatie op slot. Dat betekent dat de meeste mensen gewoon hun werk niet meer kunnen doen. Ik werk een paar dagen per week bij de politie. Als ik daar mijn mail wil checken, ben ik een kwartier bezig met opstart van Citrix.
Ja. Oh ja, Citrix.
Ik ben dus een jaar geleden gestopt met het openen van mijn politiemail. Want ik heb echt wel wat beter te doen dan een kwartier wachten tot ik een mailtje kan lezen. Dus als het belangrijk is, bellen ze wel. Technologie moet ons helpen en niet in de weg staan. En op dit moment is mijn mening dat voor de meeste mensen die in organisaties werken, de technologie in de weg staat. Sterker nog, ik denk dat dit een reden is waarom we zoveel ZZP'ers hebben. Want die ZZP'ers, dat zijn eigenlijk hiërarchische vluchtelingen. Die rennen weg voor meetings, voor managers en voor Microsoft. Even, als je alleen maar Microsoft-producten mag gebruiken, omdat de baas heeft bedacht, we doen gewoon 1 tool voor iedereen dezelfde, geen gezeik, huppakee, klaar, lekker makkelijk.
Ja.
Ja, en sorry, die tools van Microsoft zijn bedoeld vooral voor documenten. Dat was vroeger, dat is een jaren 70 uitvinding, documenten.
Ja, en als er dan een nieuw systeem komt, dan gaan we eerst kijken, kunnen we met het nieuwe systeem de oude documenten nog steeds op dezelfde
manier bereiken? Wat we dus doen eigenlijk is op een analoge manier proberen digitaal te werken. En dit doesn't make sense. En het verdrietige is, zodra iemand 1 stap buiten de organisatie doet en al die regels niet meer heeft, vliegen ze in 1 keer, krijgen een partij slagkracht en dingen voor elkaar. Daarom zijn ZZP'ers ook zo populair. Die krijgen tenminste dingen voor elkaar. Want die zitten niet met dat gehannes van die stomme
werken. Kunnen gewoon mooi out of the box denken, ja.
Nee, niet denken. Hun spullen doen het tenminste.
Ja, ja dat ineens. Maar, dus ik bedenk me opeens. En dan gaan we het op de Salesforce podcast gewoon hebben over Microsoft. Maar dat moet ook kunnen. Met een product als Copilot en een large language model heb je wel een nieuwe vorm van technologie waarbij je over al die documenten wel die informatie kan opvragen.
Ik zie Martijn lastig kijken.
De grap is, je hebt in theorie gelijk. In theorie kan de politie ook al jaren spraakherkenning inzetten. Tegen de tijd dat dat geïmplementeerd is, ben je 10 jaar verder. Dus moeten ze eerst op typcursus. Dus leuk hoor, Copilot, algoritmes en AI. Zolang mensen gewoon de muis gebruiken in plaats van een sneltoets, zijn we verder van huis. Dus dat moet eerst.
Dat moet eerst. Plus, niet alle organisaties die geven inderdaad de vrijheid om dat soort tools te gaan gebruiken. Heel veel grote organisaties, corporates, zetten die large language models juist dicht. Omdat ze bang zijn voor dat er allerlei data op straat komt. Dus dat punt wat je net maakt, klopt daar ook.
En maar vervolgens de technologie komt die data kan nog steeds gewoon op straat. Omdat er ergens iemand, omdat hij geen wachtwoordmanager mocht installeren, zijn wachtwoord op een papiertje schreef en dat op een foto terecht kwam via social media. Dus even, je kunt voor alles doen qua beveiliging. Alleen wat we moeten doen, is de lunch in de kluis stoppen. We stoppen alles in de kluis in een bedrijf. Alles moet op slot, alles moet beveiligd. Maar 6-7% van de data is mission critical, moet beveiligd worden. De meeste organisaties zetten alles achter een kluis. Ja, dat is gewoon niet handig. Dat is gewoon een zwakte bot, omdat we mensen niet geleerd hebben om te gaan met de informatie.
Ja, ik ben het volledig met je eens. Ken jij die nieuwe store, de GPT store van OpenAI? Heb je daar al mee gespeeld?
Nee, tuurlijk niet.
Nee? Waarom? Waarom tuurlijk niet?
Omdat dit troebel landschap is op dit moment. Er valt geen zinnig hard iets over te zeggen. Niet.
Nou, wat ik er leuk aan vind, en de parallel die ik zie tussen wat jij doet in je eigen persoonlijke kennismanagement systeem, is dat je daar allerlei documenten ook kan inladen die bijvoorbeeld persoonlijk zijn en dan door middel van een large language model over jouw eigen documentatie kan zoeken en informatie naar boven kan bestellen.
Nee, maar even AI is heel spannend, maar het is een beetje de Haarlemmerolie. Iedereen rent erachteraan, maar we vergeten de basis. En het is troebel terrein en we weten gewoon domweg nog te weinig om er iets zinnigs over te kunnen zeggen. Dus alles wat ik zeg, vorige week was ik op een conferentie als spreker. Toen zeiden ze, wij mogen ChatGPT niet gebruiken, want dan lekt onze data. Ik zei, dat is geloof ik gisteren opgelost, want nu hebben ze dat onderkend bij Microsoft. Dus nu kun je ook je data gesandboxed delen.
Ja.
Dus per dag is het anders. Dus daar iets zinnigs over zeggen lijkt me niet zo raadzaam.
Dus je kijkt dat nog even aan.
Ja, ik kan van alles zeggen, maar op het moment dat de podcast live gaat, is het alweer achterhaald.
Ja, dat is ook zo. Ja. Dan zitten we weer in een nieuwe versie.
En Martijn, ik moest net wel heel even denken, als je het gaat hebben over informatie delen. Ik moest meteen denken aan social media. Daar consumeren heel veel mensen heel veel informatie die op hun afkomt. En het wordt meteen weer gedeeld. Maar dat heeft eigenlijk, denk ik, heel weinig te maken met mijn persoonlijke informatie, of het kan een inspirerende quote zijn die ik direct wil delen. Zie je daar nog enige correlatie mee zitten? Of zeg je dat is totaal iets anders dan persoonlijk kennismanagement?
Ja, social media is een dat zijn de echoputten van het nieuws. Dus dat heeft niks te maken met PKM.
Dan staat het er heel veel los van?
Nee, kijk, vliegtuig en auto zijn beide dingen waar je mee van A naar B kan. Maar dat zijn hele andere dingen. Met hun eigen dynamiek, regels en whatever. Nou. Dus, social media, het zijn expressietools. Nou, die zijn flink uit de hand gelopen.
Dat maar kunnen we wel stellen.
Ik hoor iedereen klagen over Twitter. Als je weet wie je moet volgen op Twitter, heb je er niet zoveel last van. En je kunt iedereen ontvolgen, blokken, negeren. Dus de tools zijn prima. Dus dat geklagen over social media,
Ik vind dat ik wil even highlighten wat je zegt, want ik hoor ook veel geklaag over mensen, mijn feed is niet goed. Maar als je netjes een curatie doet op je feed, de juiste mensen volgen en als iets niet bevalt, er weer afgooien. Ik heb ook een hele clean, hele informatieve feed van X. Ik ben er heel erg tevreden over.
Nee, maar het is zelfs klagen over de televisie. Er is gewoon een knop op.
Ja,
hè?
Precies. Zet je hem uit, hè? Ja, precies. Waar moet je ergens naar
kijken?
Don't
worry. Ja. Dat gezeik over haar. Even, polarisatie is een business model waar zowel de pers als de politiek het meeste garen bij spinnen. Dus wie loopt het hardste schreeuw over polarisatie? De politiek en de media. Waarom? Dat is clickbait. Ja. Even, zonder polarisatie geen politieke partijen. En zonder polarisatie geen kliks en advertenties voor die paar grote mediajongens die nog over zijn. Dus dan ga je heftige schreeuwen om aandacht te krijgen. Maar ja, dat zijn gewoon aandachtsjunkies.
Jij vertelde wel net over informatie dat je dat moet ordenen en filteren. En toen noemde je daarbij ook publiceren. Dat is dus niet publiceren op social media, of wel? Hoe kijk je daar tegenaan?
Nee, wat ik bedoel met publiceren, op het moment dat ik informatie heb die ik wil delen, kan ik hem met jou delen of met een groep. Ja. Ik kan jou editrechten geven, jullie kijkrechten, whatever. Maar ik kan ook op een knopje drukken publiceren. En dat betekent dat er een URL komt die voor iedereen beschikbaar is. Die kan ik nog steeds beperkt delen of met de hele wereld. Maar publiceren betekent, it's out in the open voor iedereen.
Ja, ja. Ik grijp even terug op een aantal. Je hebt heel veel dingen al gezegd die ik interessant vind om even iets verder op in te gaan. Ja. Op een gegeven moment vertelde je hebt persoonlijk kennismanagement. Je hebt team kennismanagement en organisatie kennismanagement. Ja, en toen gaf je ook nog een voorbeeld van die partij in Groningen die dat goed doet.
Ja.
Heb je wel eens gewerkt met Slack?
Slack is een communicatietool, geen informatietool.
Grappig. Ja, het is omdat Slack de afkorting staat voor, wat is het? Help me eventjes, Bob. Ja, lock of all communication and knowledge.
Ja.
Dat is het.
Slack is eigenlijk net als Teams. Ik vind eigenlijk videobellen van Teams, dat moet echt strafrechtelijk vervolgd worden. Ja, dat is een misdaad tegen de mensheid. Maar videobellen is echt zo'n cognitieve aanslag. Alleen doen als het echt niet anders kan. En liever niet met groepen. Maar die kanaal in Teams is eigenlijk gewoon Slack. En idealiter deel je communicatie. De communicatie doe je in Teams kanalen, in de chat of in een kanaal. Moet je goede afspraken over maken. Overigens, anders werkt het niet. En de informatie zet je niet in Teams of in Slack. Dat is een linkje naar de plek waar dat staat. Dus de informatie. En dan heb je ook minder gezeik met AVG en privacy en zo.
Ja.
Als je informatie, communicatie structureel uit elkaar trekt, dan gaat er niet zo heel veel mis. Je communiceert met elkaar over de informatie die op een andere plek staat, omdat je op een linkje geklikt hebt.
Kan je dan eens wat meer vertellen over hoe in jouw hoofd, of hoe Voice het bijvoorbeeld doet, als je echt over organisatie, kennismanagement, hoe ziet dat eruit? Heeft er een schets van geven?
Nou, ik zit daar niet diep in, want ik werk daar natuurlijk niet. Maar ze hebben daar een fantastisch artikel over geschreven dat wij binnenkort als een los boekje gaan uitgeven. Het heet Zo bouw je een informatieorganisatie. En daar hebben ze een geweldig blog en daar leggen ze heel stap voor stap uit hoe ze dat hebben aangepakt en waarom dat briljant werkt.
Ja, super interessant. Dit worden de meest uitgebreide show notes van alle afleveringen, denk ik, Bob.
Ik snap nog steeds niet waarom andere gasten dat niet doen. Het scheelt je luisteraar zoveel werk en gezoek.
Nou, dat is meestal doen wij dat. Dan kan de gast gewoon alleen maar praten. En dan gaat er iemand van ons team gaat er dan doorheen.
Die gaat al die bronnen nazoeken.
Ja. Ja, dat is super dat jij dat gewoon simultaan kan doen.
Ik volg ook bijna geen podcast waar geen show notes bij zitten. Dus dat is te veel werk.
Wacht even, dat is ook een hele interessante die je daar. De ene naar de andere komt hier binnen, Martijn. Jij volgt geen podcasts en geen show notes bij. Want jij leest mee dan met een.
Ik wil weten waar die over gaat. Dan kan ik, en de show notes kan ik zien waar die podcast over gaat. Dus dan heb je het auditieve narratief. En dan heb ik gelijk toegang tot de kennis en de bron.
Interesting. Welke podcast?
Eigenlijk is dit de voice-over over de show notes.
Ja, precies.
Zo heb ik er nog nooit naar gekeken eigenlijk. We moeten hem gewoon helemaal omdraaien. We zijn gewoon de voice-over, Bob. Ja. Wat zijn podcasts die je ze aanraden, die jij fantastisch vindt?
Ja, maar dat is echt voor mij persoonlijk. Dus dingen als Ali Abdaal of Thiago Forte. De podcast van Cool Tools, Kevin Kelly.
Het is voor jou persoonlijk.
Max Stories.
Je trekt er een gezicht bij of het niet interessant is. Maar als mensen jou een interessant persoon vinden en de manier hoe jij te werk gaat en presenteert en leert, dan is de mensen die jou volgen natuurlijk ook interessant. Net als dat interessant is dat we een kijkje krijgen in jouw Obsidian of je PKM, zou ik maar zeggen.
Ja.
Nog eentje die je net noemde is het zijstapje naar, je zei het even met scholen en PKM op scholen. Vind ik super fascinerend. Hoe kunnen we het beste kinderen en onderwijs hierbij helpen? Wat zijn?
Ik ben ermee gestopt.
En ligt dat aan de kinderen?
De onderwijzers hebben om wat voor reden dan ook geen mentale ruimte om zich te verdiepen in dit stuk. Gewoon niet.
Maar heb jij zelf kinderen, Martijn?
Ja.
En hoe doe je het met jouw kinderen dan? Nee, maar dat
die,
jij
zijn
ze zelf...
die zijn 7 en 9, dus die belast ik hier niet mee. Die zijn wel gefascineerd door tech en door lijstjes en zo. Dus ja, op hun manier spelen. Maar, en ik laat ze spelen met Freeform. Maar
geen beleid op hoe ze bijvoorbeeld het aantal uren wat ze mogen doen.
Sorry, dat is een heel ander onderwerp. Want we hadden het net over hoe ga je het onderwijs mensen leren omgaan met informatie.
En ligt
dit gaat over schermtijd.
En type gebruik wat je dan op een telefoon doet ook.
Ja, nee, voor mij mogen ze nog geen telefoon. Dus.
Oké, nou, dan ben je helemaal makkelijk.
En de docenten hebben die de mentale ruimte niet? Of ligt het directie? Of?
Nee, we horen al... er is zoveel aan de hand in het onderwijs. Die hebben zoveel te verduren gehad, los van corona nog. We merken gewoon dat onderwijs het allemaal heel belangrijk vinden, dat ze er helemaal niks mee doen. Die verdommen het gewoon.
En wat denk je, bureaucratie? Of?
Ja, daar kan ik van alles over zeggen, maar dat ga ik in deze podcast niet doen.
Nou, gaan we naar een ander onderwerp, Martijn. Iets anders wat je doet, wat we nog niet specifiek besproken hebben, is digitale fitheid.
Yes.
Kan je daar wat meer over vertellen?
Zeker. Ik ben jarenlang een van de meest gevraagde sprekers in Nederland geweest. Dus ik heb iets van 2500 keer op een podium gestaan. Ik vind het ook heel leuk andere sprekers te helpen met hun carrière en ontwikkeling. Ik zal daar een podcast over delen in de show notes. Wat ik elke keer merkte als ik sprak over technologie, dan dacht iedereen, oh wauw, DNA-opslag, grafeen, allemaal gave shit, komt eraan, wow. En dan gingen ze daarna weer over tot de orde van de dag. Dus dan ben je eigenlijk meer met infotainment bezig dan met dingen bewegen en raken. Daarvoor ben ik op zich wel op aarde. Dus op een gegeven moment dacht ik, wat is dat toch? Waarom? Wat moet ik doen? En toen kwam ik erachter, joh, digitalisering en digitale transformatie, dat is helemaal niks. Dat is een leeg hol containerbegrip waar collega's, sprekers, auteurs, consultants echt ongelooflijk veel geld mee kunnen verdienen. Want je hoeft namelijk niks te bewijzen. Je roept gewoon wat eraan komt en daarna ga je weer andere dingen doen. En dan loop je lekker binnen. Ja, of je verkoopt meer boeken, maar er is geen zak gebeurd. En in coronatijd dacht ik, kan ik niet een concreet, sneuhard handelingsperspectief verzinnen voor individuen over omgaan met digitalisering? Dus kan ik iets verzinnen wat ook Petra van de administratie en Erik van de receptie kunnen doen nadat ze een verhaal van mij gehoord hebben? Is er iets wat iedereen aangaat en raakt en wat ze zelf kunnen doen zonder dat ze toestemming nodig hebben of budget? Dus kan ik voor de lui die echt wat willen, of daar verlangen naar hebben, of daar frustraties over hebben, kan ik daar iets voor verzinnen? En dat is ongelooflijk gelukt. En dat is wat ik noem digitale fitheid. Ik heb dat samen met Mark Meijnema bedacht. Mark is jarenlang systeembeheerder geweest van hele grote systemen. Is ook sprekerstrainer, dus die is van alle markten thuis. En wij hebben bedacht, joh, eigenlijk moeten we mensen helpen met hun digitale fitheid. We weten dat je niet fysiek fit wordt van een boek lezen over hardlopen of een boek lezen over voetbal. Dus als je fysiek fit wil worden, moet je iets doen.
Ja.
Je leert namelijk niks van een boek. Je leert ook niks van verhalen horen van Martijn Aslander. Leren is het creëren van neurale verbindingen en het trainen van die neurale kabel. Dat doe je door dingen zelf te doen. Dus ik moest iets verzinnen wat je kon doen in plaats van kon horen. En we hebben gezegd, joh, je moet eigenlijk het hele spectrum digitaal even opknippen in een paar elementen. We weten dat er een verband bestaat tussen je mentale fitheid en je fysieke fitheid. En ik denk dat we op dit moment in de grootste cognitieve aanslag aller tijden zitten. Onze brein is overbelast aan alle kanten.
Ja.
Mensen vallen bij bosjes om. En dat komt door een gebrek aan digitale fitheid. Dus als je mentaal fit wil blijven, moet je ook digitaal fit zijn. Als je in elk geval meer dan 5 uur per dag beeldschermen zit voor je werk, inclusief je smartphone. Nou, dat zijn er in Nederland 4,5 miljoen, dus wereldwijd iets van 500 miljoen, denk ik. En wat wij zeggen is, afhankelijk van je rol, je functie en je verantwoordelijkheid, is het ene element van digitale fitheid voor jou relevanter dan het andere, maar ze zijn allemaal, heb je ermee te maken. Nou, we hebben een framework van 4 pijlers plus 1. En allereerst zeggen we, je moet iets hebben van digitaal bewustzijn als de eerste pijler. Als je geen idee hebt over wat er in de wereld van technologie gebeurt, gewoon nul, hoef niet alles te weten, dat gaat ook niet. Maar als je niks weet over de rol van technologie in de samenleving, Dan word je morgen links en rechts ingehaald of overtroefd door dingen die je gewoon domweg niet snapt. Dus als je niet weet wat een hashtag is, ja, dan ben je af.
Ja.
Dan moet je wat anders gaan doen, maar daar heb je mee te maken. Als dat en kijk, een secretaresse heeft dat misschien minder hard nodig dan een raad van bestuur, iemand die wat verder vooruit moet kijken, maar het is wel een ding. De tweede pijler is digitale hygiëne. En dit is eigenlijk het terrein waar de meeste organisaties nul aandacht aan geven. De grootste ellende in organisaties zit hem niet in digitale vaardigheden, maar aan een gebrek aan digitale hygiëne.
En dat betekent dat?
Digitale hygiëne is dat je bewustzijn hebt over welke informatie bij jou naar binnen moet, hoe die naar binnen komt, waar die dan terecht komt, hoe de informatie die niet naar binnen mag buiten blijft, hoe je dingen als wachtwoordmanagers, backups, geen dingen die je aan systeembeheer moet houden. Je moet gewoon basiskennis hebben over wat is een backup? Wat is synchroniseren? Wat is een map? Hoe werkt mijn computer? Hoe werk ik samen met anderen? Hoe ga je om met e-mail? Eigenlijk moeten we daar heel snel vanaf van e-mail, maar goed, dat is een ander verhaal. Dat is je digitale hygiëne. Dus hoe verhoud jij je tot anderen in relatie tot het digitaal werkgeverschap en informatie? Als die op orde is, heb je veel minder ruis, heb je meer mentale ruimte. Dan moet je wat energie gaan stoppen in de derde pijler, dat is digitale vaardigheden. We zijn gemiddeld 40 tot 400 uur per jaar kwijt aan gehandels met de computer. Als je iemand bent, lieve luisteraar, die mail in mapjes sleept met een muis, dan ben je daar gemiddeld 62 uur per jaar mee kwijt, omdat je geen half uur tijd en energie gestopt hebt in leren zoeken in Outlook. Nou, zo kan ik nog een tijdje doorgaan. Dus dit kost ongelooflijk veel tijd, omdat we geen digitale vaardigheden hebben. En het verdrietige is dat de meeste organisaties bedoelen met digitale vaardigheden dat je office beheerst. En dat heeft niks te maken met je digitale vaardigheden. Ja. Dat raakt er wel aan, maar dat is een ander stukje. Als dat op orde is, dan pas kom je toe in de vierde pijler. En dat is persoonlijk kennismanagement. It's hard to make a difference if you can't find your keys. Dus leuk dat alles op orde is, maar als je je spullen niet kan vinden, ja, dat is echt niet handig. Dus, en als je die op orde hebt, maar kijk, PKM gaat eigenlijk niet als je digitale hygiëne niet op orde is, want dan kun je data weer kwijtraken, dat is niet handig. En als je geen digitale vaardigheden hebt, dan weet je niet hoe die informatie er snel in moet stoppen of uit moet halen. Dus die hangen samen. En als die eerste vier pijlers op orde zijn, hebben we nog een one more thing. En pijler 5 gaat eigenlijk over quantified self, biohacking, die thema's. Hoe ga je technologie gebruiken voor je eigen ontwikkeling en groei? Maar dat kan hartstikke goed. Je kunt slimmer leren met Readwise, met spaced repetition. Er zijn zoveel manieren om technologie voor jouw ontwikkeling in te zetten. Alleen ja, dan moeten die eerste pijlers wel allemaal op orde zijn. En dit is wat wij noemen digitale fitheid. En het leuke is,
al die vijf pijlers bij elkaar.
Ja, en het leuke is, digitaal fit. Je kunt niet zwarte band digitale fitheid krijgen. Wat jij nodig hebt. Als je traint voor een marathon, heb je wat anders nodig dan wanneer je gewoon een beetje fit wil blijven. Dus wat we gedaan hebben, is een community creëren van meer dan 2000 man. We groeien iets met 100 per maand op dit moment. Waar allemaal kennis en inzicht en ideeën en ervaring over die vijf pijlers naartoe stromen. Dus het is een stichting, een non-profit.
Ja.
En die Stichting Digitale Fitheid, die heeft en een community, honderden uren aan content gratis beschikbaar. Lessen, video's, blogs, inspiratie, podcasts, tools, tips, tricks, hulpvragen. En die komt één keer per maand bij elkaar in Utrecht op de derde maandag van de maand. Dan zijn we bij Seeds to Meet. En dan als je lid bent van de community, kun je daar gewoon ook gratis naartoe. En de community is ook gratis. We maken documentaires, boeken, podcasts. We organiseren de PKM Meetup. We zijn een nieuwe documentaire aan het maken over dat ons werkstuk is en hoe je dit kan aanpakken. Dus ja, dat is wat we aan het doen zijn. En elk jaar in maart organiseren we met de overheid de maand van de digitale fitheid. We deden vorig jaar 300.000 mensen mee. En dan helpen we organisaties om een maand lang aandacht aan dit onderwerp te geven. Want het is het grootste vraagstuk wat we hebben in Nederland. Even op leiderschap, inclusie, diversiteit en psychologische veiligheid na, checken wij alle boxes die je kan hebben als manager. Het is namelijk werkdruk, werkbelasting, burn-out, uitval, werkgeluk, werkplezier, levenslang leren, duurzame inzetbaarheid, slagkracht en innovatie. Dit zit allemaal vast aan een gebrek aan digitale fitheid. Want je bent ongeveer 4 maanden per jaar kwijt aan gehandels van niks, wat helemaal niet nodig is. Maar we hebben gewoon mensen nooit geleerd om met die computer om te gaan. En we denken dat ze het kunnen, omdat ze de hele dag erachter zitten, maar dat zegt helemaal niks.
Nee.
Ja, je hebt ook slechte timmermannen, hè, die niet met de hamer om kunnen gaan. Dus dat zegt inderdaad helemaal niks over de hoeveelheid tijd die eraan besteedt. Zegt niet altijd iets over de kwaliteit die je daarin oplevert. Of die je oplevert. Martijn, heb je al feedback gehad van individuen binnen de community die zeggen van, nou, ik merk dus inderdaad verschil als je kijkt naar een burn-out of dat ik me anders voel nu ik in de community zit, nu ik meer delen?
Wat we zien is dat, zeg maar, we laten het woord productiviteit even achter ons. Dat is een besmet woord aan het worden, omdat dat vaak betekent dat je meer tijd overhoudt, die je ook weer gaat stoppen en nog harder werken. Dus merknemers in Nederland willen niet productiever worden, want dan denk je, ja, dag, dan moet ik nog harder werken. Het is wel goed. Dus ik geef de voorkeur aan de term slagkracht, wat een wat breder begrip is. Maar vooral mentale ruimte. Want als je hoofd vol is, kun je niet nadenken.
Nee.
En we hebben ons hoofd helemaal vol laten stoppen met alles. En ja, als je hoofd vol zit, dan is het eerste wat er sneuvelt, is jouw vermogen om hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden. Mark Tichelaar heeft een fantastisch boek over geschreven, Focus Uit. We hebben zo weinig meegenomen uit de hersenwetenschap in hoe wij op dit moment kenniswerk designen. Eigenlijk zijn al die organisaties nog steeds georganiseerd volgens de pre-digitale paradigma's. En die zijn gebaseerd op werken met je handen. Pieter Drucker schreef al in 1954 dat kenniswerk, die moet je nou van, ja, die moet je niet managen, die lui. Dat is echt, dat werkt averechts. Nou, zie daar de hiërarchische organisatie. Dat werkt natuurlijk voor geen meter. Bij Voice zeggen ze gewoon, ja, wij gaan er vanuit iedereen die we aannemen, die vertrouwen, want anders moeten ze niet aannemen. Terwijl de meeste organisaties zijn gebouwd op wantrouwen. En dan krijg je al die controlemechanismes. Denk, ja, dan klopt er iets niet qua vertrouwen. Terug naar jouw vraag. Heb je al mensen gehad? Nou ja, wij hebben daarnaast nog een bedrijfje, Digitale Fitheid Academie. En wij trainen gewoon wereldwijd mensen om digitaal fit te worden en fit te blijven. Dus dat is 3 maanden 17 sessies, fysiek en online. En ja, wij kunnen iemand ongeveer tussen de 3 en de 600 uur per jaar besparen. Door ze te leren slimmer met hun kennis en informatie om te gaan.
Ja, het is gewoon fantastisch wat je op dat gebied
ja, en doet. Ook wereldwijd worden we nu erkend. Hè? Er zijn echt, we hebben een Duitse multinational die heeft uitgerekend dat ze 50 miljoen per jaar besparen als hun medewerkers digitaal wel fit zijn. Dus we hebben het best druk.
Ja, het is ook met al die dingen die je tegenwoordig kan doen op je computer, op je telefoon. Je moet ook maar weten welke snelkoppeling, wat er allemaal nog meer mogelijk is.
Ja, je weet niet wat je niet weet.
Je weet niet wat je niet weet op dat gebied. Ja. En als je eens een keertje met iemand in aanraking komt, die laat zien, maar wacht even, zo kan je ook werken.
Ja
dat geeft je zo verschrikkelijk veel gemak om daadwerkelijk met instrumenten om te gaan. Dat is
En waar we nu in zitten, is het gevaar dat mensen denken, oh, AI komt eraan, ik kan achteroverleunen, dan hoef ik niks meer te doen, want dan gaat alles vanzelf. Als je
Nee, wederom niet.
Garbage in is garbage uit. Ja. Wat we met AI kunnen doen is nog meer bagger creëren, nog meer data creëren of fantastische stukken tekst die iemand anders weer gaat laten samenvatten. Maar als je het niet opslaat en je kan het niet relateren aan andere dingen in je eigen informatie of kennissysteem.
Er komt alleen maar nog meer informatie bij.
Ja, dus je vermogen om goed te kunnen filteren wordt alleen maar crucialer.
Ja. Ja,
of die mensen die juist angst hebben om generative AI te gaan gebruiken. Die zijn er natuurlijk ook. Die zeggen van, nou, ik heb mijn huidige werkzaamheden. Ik weet precies waar alles staat in de mapjes. Ik ga er ook zeker niet mee aan de slag. Dat is de keerzijde natuurlijk.
Ja, de praktijk is dat de meeste mensen niet weten wat er in die mapjes zit. En dat de meeste dingen niet überhaupt niet ergens in een mapje staan. Maar die heb je niet opgeslagen.
Nee, precies.
Nee, dat is ook heel moeilijk.
En als je gaat zoeken, vind je niet de informatie. Je vindt mappen en documenten. Maar niet het brokje wat je nu nodig had om te combineren met iets anders.
En ook weer gerelateerd, denk ik, ook een stukje metadata die eraan gekoppeld zit.
Ja. En de leuke is, al die nieuwe PKM-tools, die zijn by design, zit metadata erin. Dus daar hoef je niet allemaal heel diep over na te denken.
Dus dat die maken vanzelf die labels?
Ja, dat is even technisch, niet voor deze podcast. Maar metadata is hoeft niet zo moeilijk te zijn als iedereen denkt.
Ik weet dat jij echt heel erg ver gaat in het automatiseren van je werkzaamheden. En je ziet het ook vandaag een beetje voorbij komen, hoeveel projecten het doet. Kan jij eens ons eens meenemen over wat jij doet op een dag, hoe een dag er voor jou uitziet? Gewoon om een beeld te schetsen aan de luisteraar van, ja, zo kan je ook je werk sorteren en meer mentale vrijheid creëren om na te denken over andere dingen.
Nou, afhankelijk even van of ik de kinderen heb of niet. De dagen die het vaakst voorkomen zijn dagen dat ik tot een uur of 10, 10:30 in mijn nest lig met een bak koffie. En een iPad en een computer en een telefoon. En vooral aan het lezen ben. Dus een stuk of 9 kranten lees ik 's ochtends. Ook internationaal. Ik ga mijn RSS-feeds bij langs. Dus ik ben geabonneerd op nogal veel nieuwsbronnen.
Alles digitaal.
Ja, dus dat komt vooral bij me. Dan drink ik een paar koffie. Tussendoor doe ik belletjes. Want dan ben ik iets aan het lezen, heb ik een gedachte. Dus ik denk dat ik voor 11 uur 's ochtends, tussen het lezen door, een stuk of 15 telefoontjes en 30 appjes heb verstuurd. WhatsApp vooral via de computer, want dan gaat het sneller. En dan word ik wakker en dan ga ik, dan ga ik uit bed. Dan wil het nogal eens vaak gebeuren dat ik nog een paar uur in bad ga met een boek, fysiek boek. Lekker even lezen en ontspannen. En dan pleeg ik een stuk of 50 telefoontjes. Mail probeer ik niet te beantwoorden. Dan probeer ik uit de buurt te blijven. Dus als je mij een mail stuurt, krijg je een appje terug. Want bellen gaat echt veel sneller. En ik heb regelmatig, zoals vandaag, dat ik ergens heen moet. En dan heb ik of een podcastopname of ik heb ergens een optreden. Ik heb ook al 3 optredens op een dag. Ga ik een beetje afbouwen trouwens. En dan vind ik het wel weer best. Dus op een dag ben ik tussen de 30 en de 60 mensen, spreek ik. De meeste belletjes minder dan 3 minuten. Doe ik append en dat soort zaken.
Een maar belletje ik, minder maar, dan 3 minuten. Vinden mensen het niet vervelend dat je dan niet een uitgebreide praatje pot maakt? Of, ja, die kennen je wel, maar misschien wil iemand een keer dan wat langer met je kletsen.
Nou, fijn voor ze. Ja. Nee, ik ben echt ruthless in het bewaken van mijn tijd en mijn grenzen. En tuurlijk heb ik ook heel veel. Daardoor heb ik tijd om met mensen te eten, te wandelen. Ik heb regelmatig community meetups. Dus dan, als je mij echt tegen wil komen, dan kan het heus wel. Maar, ja. maar ik bewaak echt heel erg mijn tijd. En het leuke is, ik vind die computers echt stom. Dus ik ben ongeveer een half uur per dag met een laptop bezig. Max. Tenzij ik op een conferentie ben. Dan ga ik achter in de zaal zitten en dan. En dan krijg ik een hoop gedaan op die laptop. Want even de grap is, als ik achter een laptop zit, krijg ik meer gedaan in dat half uurtje dan de meeste mensen in 6 uur. Omdat ik gewoon weet hoe ik moet tovertypen, hoe ik snel toetsen moet gebruiken, ja. Hoe OCR werkt. Omdat ik weet hoe mijn kennissystemen werken. Dus ik ben maar met één ding bezig. En dat is, hoe kan ik de frictie die in de weg staat tussen wat ik wil doen en wat ik gedaan krijg, zo klein mogelijk maken. En dat gaat vooral over goed categoriseren en dat vooral bloedjes snel kunnen. Dat is waarom ik een Mac heb. En waarom ik niet bezuinig op tools.
Maar dat betekent dus aan de voorkant investeren, leren in hoe dat je het wil gaan gebruiken en hoe dat het voor jou werkt. Om daarna de vruchten te plukken in plaats van iedere keer opnieuw weer te leren. Oh, waar stond het ook alweer? Waar?
Ja, dat is niet handig. Nee. Ik heb natuurlijk een handje van communities bouwen waar de expertise in rondloopt die ik nodig heb om een stap verder te kunnen maken. Dus het is zo'n soort honeypot die ik bouw. Ik creëer gewoon een community. En als ik dan wat nodig heb, ja, en ik bel, dan nemen ze meestal wel op.
Maar dat is wel iets van de wat langere adem. Dat is niet.
Dat is mijn geheime wapen. Ik denk gewoon 15 jaar vooruit. Ik heb altijd. Ja, daarom doe ik ook niet aan deadlines. Er is elke dag wel iets af.
Ja. Ja. Ja, inderdaad. Ja.
En dat is nog wel een leuk inzicht dat ik in een andere podcast ook verteld. Er zijn mensen die zeggen: je moet echt focussen, je moet echt kiezen. 1 ding, dan word je succesvol. Mijn ervaring is, hoe meer verschillende dingen je doet, hoe groter de kans op succes. En waarom? Als je met 80 projecten bezig bent, is de kans dat een willekeurige ontmoeting of een stukje wat je leest, waar je wat mee kan, 100 keer groter dan wanneer je 1 project doet. Als jij 1 project doet, is de kans dat je op een willekeurig moment iemand tegenkomt die jou kan helpen, die is ongeveer 0.
Ja, precies. Ja.
Dus ik doe liever alles door elkaar heen tegelijkertijd. Maar ja, dan moet je wel even afstappen van deadlines, anders word je gek. Ja.
Maar spreid je kansen.
Nou ja, het is eigenlijk alsof ik een fornuis heb met 80 potjes op het vuur. En sommige moeten een paar jaar pruttelen. En komt een dag dat ik denk, wacht even, als ik dit potje nou bij het andere potje gooi, ik doe het vuur even hoog, dan heb ik morgen wat leuks. En zo creëer ik al 10, 15 jaar. Maar dat werkt dus alleen als je en je sociaal kapitaal, dus je netwerk op orde hebt, en als je informatiekapitaal op orde hebt. Dus daarom hecht ik zo aan mijn informatieliquiditeit. Want ja, jij kan best wel beter en meer informatie hebben dan ik. Maar als ik het in een seconde tevoorschijn roep en bij jou duurt 3 dagen, ja, dan is jouw kans voorbij.
En dan win jij de quiz.
Ja, het is geen wedstrijd, maar. Ja.
Ben jij eigenlijk op een missie om iets te bereiken? Wat je zegt van, nou, dit is een. Weet je, ja, je hebt nu al die
ik
dingen.
Ik heb heel veel missies. Maar even mijn korte termijn missie, zeg maar korte termijn is komende paar jaar, is Nederland digitaal fit krijgen. Omdat ik echt denk dat alle grote vraagstukken in deze tijd, zorg, onderwijs, duurzaamheid, klimaat,
ja, obvious, ja.
Politie, dat zijn al die veiligheid, al die grote vraagstukken. De kennis is er, de mensen zijn er, de informatie is er, de ideeën zijn er, de urgentie is er, de noodzaak, de passie, je talent, de technologie, alles is er. En ertussen zit bureaucratie. Dus het omzeep helpen van onnodige bureaucratie is een van mijn hobby's. En dat doe je door mensen met elkaar te verbinden, buiten die hiërarchische rangen om. En de kennis te verbinden die er al is. Want de meeste dingen zijn niet zo heel moeilijk.
En hoe doe je dat binnen een organisatie zoals de politie bijvoorbeeld?
Nou, dat is niet zo ingewikkeld. Je zoekt gewoon de 1000 leukste op. Die verknoop je met de lui van buiten. En dan gaan dingen vanzelf.
Coalition of the willing. De eerste
10%. Ja, zoek gewoon mensen. Zoek de aanjagers.
Ja.
Ja, daar heb ik verstand van. En daar heb ik echt wel duizenden van in mijn telefoon staan. Dus wat ik ook in beweging wil krijgen. Ik weet wie ik in welke volgorde moet bellen.
En merk je daar nog enig sentiment bijvoorbeeld van de C2000 systemen en dergelijke, dat er binnen de organisatie van geleerd is?
Ik bemoei me helemaal niet met die kant. Het enige wat ik doe is van, joh, dit is niet zo handig. Als het zo doen, dan kost niks, dan gaat het beter.
Nou, echt gewoon direct, juiste persoon.
Ja, korte klap.
En wat nog meer qua missies? Ja, ik had er meerdere.
Ja, wat mij leuk lijkt, dat is een lange droom van me. Daar werk ik al 20 jaar naartoe. En nou, ik ben al heel eind. Ik geloof heilig dat de schaal van de regio, dus de geografische schaal van een regio, de ideale schaal is. Dus ik mensen moeten altijd lachen als ik dat zeg, maar ze klagen wel eens over in Nederland over dat we van de provincies af moeten. Maar ik denk dat we van de ministeries af moeten. Ik denk dat in Den Haag hebben ze geen idee wat er in Limburg en Groningen precies gebeurt qua sentiment. Dus volgens mij kunnen we beter een federatie van regio's hebben dan alles concentreren in Den Haag.
Ik vind het razend interessant.
Wacht even, ga even door.
Vertel verder.
Dus Noord-Nederland. Even, natuurlijk kun je Fries en Groningen en Drenthe niet met elkaar vergelijken. Maar je kunt rustig stellen dat Noord-Nederland is een regio wat je als een vorm van eenheid zou kunnen zien. Nou, dat soort schaalgroottes die heb je over de hele wereld. Wat mij tof lijkt, is het rewiren van de informele netwerken in regio's. Ik ben ervan overtuigd, als je met 100, 150 kunstenaars, datastrategen, experts, vormgevers, theatermensen, creatieven, als je 3 maanden onderdompelt in een regio en je gaat de informele knooppunten op een andere manier aan elkaar knopen, je pompt een lading kennis en ideeën in, kun je binnen 3 maanden sociaal, maatschappelijk en economisch het verschil maken, aantoonbaar, bewijsbaar, kun je het verschil maken in een regio, sociaal, maatschappelijk en economisch. Het lijkt me zo vet om de rest van mijn leven, 2 keer per jaar, 3 maanden lang, een regio een boost te geven, ergens op aarde. En daar ben ik naartoe aan het werken, maar dan heb je heel veel middelen nodig. En nou, die ben ik eerst maar eens aan het vergaren.
Dus toch weer die community?
Altijd. Het is altijd community en kennis.
Hey, en ergens op aarde? Maakt jou dus niet uit waar?
Nee, dan gewoon kies een regio uit waarvan je denkt, nou, hier zie ik een mooie kans. En dan aan de bak. Ja.
En de regio waar je vandaan komt?
Nee, Drenthe, nee profeet en eigen parochie, dat werkt niet.
Dat weet ik. Oké, dus die het in ieder geval niet. Nee. Ik kom nog even terug op het begin van onze podcast. En mijn ervaring toen ik op die PKM-sessie bij jou was. Toen werd er op een gegeven moment kwam er iets te sprake over Tolkien. En jij ging helemaal aan. Jij ging helemaal aan. En ik maakte daarover een notitie van. Wat gebeurt hier nou? Want dat wil ik je dan vragen. En dus bij deze, wat heb jij daarmee?
Ja, ik las Lord of the Rings ergens toen ik 16 was. Ik geloof dat er ergens wat uitspraak is. Als je voor je 20ste Tolkien niet gelezen hebt, dan of fan bent van geen fan bent van Tolkien, gaat er iets mis. Ben je na je 20ste fan van Tolkien, dan is het ook niet best. Maar ik vond Tolkien altijd heel inspirerend. Dus ja, ik heb die boeken uit mijn hoofd geleerd. Ik heb zelfs mijn aantekeningen op school jarenlang in de Keltische runen geschreven. Ik verveelde me op school. Dus ik beheerste het Keltische runenschrift volledig.
Wat maakt dat zo...
Het sprak ja,
magisch. Wat is het? Wat is dat? Wat mensen missen die er niet in zitten?
Ja, geen idee. Bij mij resoneerde het als een malle. Het was echt goed tegen kwaad, fantasie, elfen, outdoor, de wereld leuker en beter maken, strijd tegen het kwaad, weet ik veel. Prachtig. Ik heb genoten van die boeken en die films, die vond ik te gek. Ik heb ook 3 jaar lang de première in Noord-Nederland opgekocht, alle kaartjes gekocht. En cadeau gedaan aan mijn netwerk. Zat ik met de bioscoop alleen maar met leuke mensen om me heen te kijken. Elk jaar naar die films. Ja, ik vond het gek.
Nou, wat super gaaf. En het feit dat het verhaal ook gaat over macht. wat telkens.
Nou ja, over de corruptie van macht.
Ja, de corruptie, precies. Dat,
en
dat
hoe ga je daarmee om?
Hoe ga je daarmee om?
Ik ben leerling van Mauk Mulder, die zal ik in de show notes zetten. Mauk is er niet meer. Mauk was de bedenker van de machtsafstandsreductietheorie. Dus als je macht wil houden, dan moet je zorgen dat je toegankelijk blijft voor de mensen zonder macht. Anders krijg je een hoop heibel. Nou, dat zijn ze nogal eens vergeten in de machtsstructuur. En Mauk heeft heel veel gedaan in de emancipatie van macht in Nederland. Het leuke van macht is, dat is in Nederland een besmet woord. Dus wij gebruiken allemaal andere woorden. Dat is een beetje invloed. Mensen willen geen macht, maar wel een beetje invloed.
Invloed.
Ja, yeah, right. Het gaat allemaal over hetzelfde. Veel dingen die zouden moeten gebeuren, gebeuren niet vanwege zittende macht en belangen.
Ja.
Dat is mateloos fascinerend. Dus,
super fascinerend. Daar zijn die bureaucratieën natuurlijk ook op gebouwd.
Ja. En de grap is, als je dingen kan doen zonder geld en papier, omdat je sociaal kapitaal en informatiekapitaal hebt, ja, sterkte met de machthebbers. Want die hebben dan, een bureaucraat staat machteloos tegen iemand die geen geld of papier nodig heeft om iets in beweging te krijgen.
Sorry, die ging heel snel. Zegt hij nog eens?
Een bureaucraat is machteloos als mensen dingen in beweging krijgen zonder dat ze er budget voor nodig hebben. Dan heeft hij geen kraan waar hij aan kan draaien. En dingen ook niet op papier zitten.
Ja.
Want dan kun je erover vergaderen.
Is het niet tastbaar?
Yes. En we leven nu in een tijd, de netwerk- en informatiesamenleving, dat de mensen die vroeger geen invloed hadden, in één keer gewoon prima een rol kunnen spelen in het beter maken van de wereld.
Ja. Nou, en dat doe jij heel fantastisch. Wat ik ook heel mooi vind is dat je dan vertelt dat je dus al die kaartjes opkoopt. The Art of Giving en netwerkbouwer, die heb jij heel goed onder de knie. Jij kwam hier ook binnen en verwelkomt ons meteen met een aantal hele mooie, interessante boeken die we gaan lezen. Ik vond het fantastisch hoe jij al jouw ervaring hebt gedeeld hier, Martijn. Waanzinnig dat je hier bij ons op de podcast bent. En we gaan je allemaal volgen. En uiteraard, jongens, kijk allemaal naar, en dames, naar de fantastische show notes. Want ik denk dat deze show notes van deze aflevering heel bijzonder gaan worden.
Mooi. Hey, dankjewel jongens.
Dankjewel.
Thanks for having me.
Martijn, bedankt.
Lieve luisteraar, blijf nog even hangen. Ik hoop dat je weer genoten hebt van deze aanjager. En terwijl je nadenkt over jouw persoonlijke kennismanagement, wil je ons misschien helpen. En dat kan. Als je de podcast liked, deelt en reviewt op social media, dan helpt dat enorm om met z'n allen een positieve verandering te blijven aanjagen. Dankjewel.